Van op de redactie van de Standaard is dit
Bits en Atomen.
Bits en Atomen.
Een podcast over de wereld van wetenschap en digitale techniek. Met steun van IMEC,
het chiplabo van de wereld.
Vergeet die humanoïde robot in je keuken maar. Dat duurt nog decennia. Maar dat wil niet zeggen dat de robots niet in sneltreinvaart beter worden. Het is vrijdag 12 september en ik ben Pieter van Doren.
En ik ben Dominique Dekmijn.
En bij ons zit ook nog Francis Wijfels, wereldautoriteit op gebied van robotica.
'S Werelds grootste specialist in het opvouwen van hemdjes.
Die ons meeneemt op een tour door die zon.
Francis Wijfels, wat was dat met dat opvouwen van die hemdjes?
Wel, in de academische wereld hebben we conferenties. En dus ICRA en AIROS zijn de twee grootste robotconferenties. En daar hebben we twee keer meegedaan met de robotwedstrijd om de was te vouwen. Waarbij dat we t-shirts en handdoeken wereldwijd de competitie hebben gewonnen. En dan vorig jaar hebben we ook de wedstrijd georganiseerd. Op vraag van de organisatie van de conferentie. En daar hebben we gezien dat toch de wasvouwen nog altijd een moeilijk probleem blijft.
En de afwas doen, staat er al in?
De afwas doen in een lab kun je zeker doen, maar bij je thuis zal het ook wel nog even duren.
Maar de reden dat we je hadden gevraagd om hier te komen is omdat jij terug bent uit China, waar je naar een grote robotbeurs was geweest.
Ja, dus ik ben naar de World Robotics Conference geweest.
Ja, dus dat was een beurs waar ik nog nooit van had gehoord. Ik heb dat op het internet gezocht naar robotbeurzen in China en ik vond er een dozijn. En diegene die jij bedoelde, vond ik zelfs niet. En dan zeg jij, daar waren hoeveel mensen?
Een 500.000-tal bezoekers.
Ja, oké. Dus dit is maar één van de vele robotbeurzen in China, blijkbaar.
Ja, dat is wel een van de grotere en gespecialiseerdere. Dus ja. Je hebt redelijk wat robotbeurzen in China die heel breed zijn. Gaan van industriële robots tot humanoïde robots. Deze beurs is echt gericht op robots bij je thuis en als speelgoed en alles daartussen.
En wat heb je daar gezien?
Heel veel robots en heel veel toepassingen. En dus in China staat men al heel ver om ook de robots te commercialiseren. Dus ik heb met heel veel mensen kunnen babbelen die mij ook een robot worden verkopen. Gaande van koffieboots. Dus als ik wil, kan ik hier in Brussel Centraal een koffieboot zetten voor automatisch koffie te serveren aan iedereen.
Dat is een kraampje met ergens een robotarm in dan? Of?
Ja. Je kunt u natuurlijk afvragen, is dat dan beter dan een automaat om koffie?
Wat is het verschil?
Maar je krijgt ook mooie latte art op de koffie. Dus, tot zelfs prints van foto. Dus ik heb zelfs een foto van mijn kat kunnen printen als latte art op de koffie.
Maar China neemt robots en artificiële intelligentie, want daar gaan we het ook heel veel over hebben nu, heel ernstig. Hè? Wat zag je daar nu van?
Heel transparant de link tussen AI en robotica. En dus bijvoorbeeld, ja, die koffieboots zijn natuurlijk maar een klein stapje. Er zit weinig AI in, want dat is allemaal redelijk deterministisch of voorspelbaar. Maar daarnaast schalen zij ook op bijvoorbeeld naar robots voor supermarkten. Dus je kon een aantal demonstraties zien van rijdende robots met twee armen, die dan op bestelling, en dus kon een bestelling aangeven, een flesje of een zakje chips uit de rek haalden.
Ja, en dus dan zou je zelf die robot voor jou gaan laten winkelen. Dat is het idee.
Wat het idee daar is, denk ik eerder dat andere bedrijven die dan die robot verder gaan maturiseren en opschalen, zodat die echt bruikbaar wordt, dat die kunnen aankopen, bijtrainen, zoals dat dan heet. Dus het geven van extra voorbeelden van de eigen supermarkt, zodat die robot meer kan ingezet worden. Want die demo's werken natuurlijk enkel op de demostand. En nog niet bij ons in de supermarkt.
Ja, maar dat is iets, alle robotfans onder onze luisteraars. En ik weet dat er best wel wat zijn. Die kijken hier graag zo robotfilmpjes op YouTube. En dat geeft wel een beetje een verkeerd beeld soms.
Ja, er zijn toch wel best een aantal zaken waar men moet op letten. Vele filmpjes zijn versneld, zonder dat men dat weet. Robots vandaag de dag zijn tergend traag.
Je had een paar filmpjes van op de beurs op YouTube zelf gezet. En daar viel me inderdaad op van hoe traag zijn al die robots. Dat is dus de echte snelheid.
Ja, dus er is geen één filmpje opgesneld. Je hebt gewoon, what you see is what you get, om het maar zo te zeggen. Maar dat is maar één aandachtspunt. Als je online filmpjes bekijkt, is er ook vaak geknipt en geplakt. hebben zelden de volledige taak tonen. Bijvoorbeeld bij de wasvouwen. Ja, een t-shirt vouwen is één ding. Maar t-shirts in of uit de wasmachine halen, ophangen, opvouwen, in de kast leggen, strijken. Ja, heel die pijplijn allemaal door een robot laten gebeuren, dat is toch niet zo evident.
Kan eigenlijk nog niet, zeg je.
Kan hij nog niet in, bij u thuis.
Nee, oké.
En zit daar een timing op? Men belooft mij al 50 jaar dat het voor binnen 10 jaar is. Ja, maar...
Ik zou zeggen, zeker niet voor binnen 10 jaar. Alleen voor bij je thuis. Hè.
Ja, ja, ja.
Er is natuurlijk wel heel veel opportuniteit in andere contexten. Ik noem dat dan de semi-gestructureerde omgevingen.
Ja, laten we het daar eens over hebben. Gestructureerde en semi-gestructureerde en helemaal niet gestructureerde omgevingen van robots. Hè. Op dit moment, dat meen ik begrepen te hebben, zie je robots vooral ja, in de industrie, in de fabriek, waar ze altijd hetzelfde schroefje op hetzelfde boutje zetten of altijd precies hetzelfde dekseltje op hetzelfde doosje. En dat is gestructureerd. Hè?
Ja, en dat gaat zelfs nog iets verder, hè, want het is niet altijd hetzelfde schroefje. Denk bijvoorbeeld aan Amazon, die onder andere Covariance heeft opgenomen of overgenomen. Daar kunnen ze eigenlijk goederen van, waarbij dat men zelfs niet weet welke pen of welk schroefje of welk zakje dat men gaat vastnemen. Kan men gewoon pick and play, zoals dat dan heet, en in een doosje stoppen. Maar dat is nog altijd voor mij een gestructureerde context. De belichting is gecontroleerd, de omgeving is gecontroleerd, er zijn weinig mensen in de buurt. En dan helemaal aan de andere kant van het spectrum heb je natuurlijk de thuisomgeving. Als je goed kijkt bij je thuis en dan bij je buren of bij je vrienden, overal is er ander tapijt, ander meubilair, andere stoelen, ander bestek. Dan maak je het natuurlijk heel onvoorspelbaar voor robots. En dat is enorm, enorm moeilijk om dat niveau van generalisatie te bereiken.
Ja, maar daartussenin heb je nog wat ruimte. En daar zijn jullie eigenlijk mee bezig.
Ja, daar, als het gaat over valorisatie, dus naar de markt brengen, dan zijn we inderdaad aan het focussen op semi-gestructureerde omgevingen. Een goed voorbeeld daarvan is een hospitaal of een ziekenhuis en een woonzorgcentrum.
Ja.
Als je hier in, bijvoorbeeld in Brussel zo naar een ziekenhuis gaat, of je zou in Gent gaan of in Aalst, dan ga je zien, ja, de gangen, de kamers, eigenlijk ziet dat er allemaal min of meer hetzelfde uit. Het is allemaal zeer toegankelijk voor rijdende robots of rolstoelpatiënten. De bedden zijn ook redelijk geuniformiseerd. Het straalt ook allemaal rust uit. Dus het is allemaal, laten we zeggen, wit lakengoed, het bestek en de borden zijn ook zeer uniform. Dus de variaties zijn veel kleiner en dat maakt het doenbaarder en maakt ook een mooie opportuniteit om daar eigenlijk in de komende jaren robotmanipulatietaken te gaan uitvoeren.
Zoals
bijvoorbeeld de tafels opruimen in een woonzorgcentrum. En vandaag de dag is nog de verzorgende of de zorgkundige wiens taak het eigenlijk is om de bewoners zo fijn mogelijk oude dag te geven. Die ruimen de tafels op. Daar gaat tijd naartoe die ten koste gaat van de mens-mens interacties. Dat zijn natuurlijk fysieke taken die we misschien in de komende jaren kunnen wegnemen.
Dat is ook een van de redenen dat China zo bezig is met robots, geloof ik. Hè?
Zij zien het wel vooral in manufacturing, als ik de beurs bekijk. Mm-hmm. En dan ook supermarkten. Ja. Dat soort zaken. In de zorgsector heb ik eigenlijk in China weinig robots gezien. Mm-hmm. Nu, wederom, China heeft al een redelijk langere historiek met robots. Er is bijvoorbeeld een bedrijf Kinon Robotics. Als je vandaag de dag in China naar een hotel gaat of naar een restaurant, dan heb je heel, heel veel kans dat er in de lobby dat je daar een robotje ziet van Kinon, zo'n rijdend karretje, die eigenlijk goederen, dus eten, naar je kamer zal ze brengen. En dan zal ze eigenlijk de deurbel bedient. Ja. Niet met een hand of een robotarm, maar draadloos. Alles is daar op elkaar afgestemd. En dat maakt het eigenlijk wel heel gemakkelijk.
Het is al meer een machine eigenlijk dan een robot, bijna, als ik het al zo hoor, als er geen armen en benen aan zijn.
Ja, voor mij is het toch nog altijd een robot. Hè. De robot is toch in staat om autonoom in de gang te rijden. Mm. Ik heb ook een aantal robots dan een keer getest. Door ervoor te gaan staan, een keer iets ervoor te zetten. En dan zie je dat dat eigenlijk toch wel zeer goed werkt.
Wat heeft je het meeste verrast?
Het meeste verrast vond ik de beurs, eigenlijk vooral de snelheid waarmee dat men in China eigenlijk nog niet zo klare producten probeert in de markt te zetten.
Ja.
En bijvoorbeeld die supermarktrobots, dus die robots die zaken uit de rekken gaat halen, men stelt dat daarvoor alsof dat ja, verkoopsklaar is en dat morgen in uw supermarkt gaat zijn. Maar dat is eigenlijk natuurlijk nog niet, helemaal niet zo. Hè. En ze verbloemen dat ook niet. Hè. Dus je ziet daar een rek met flesjes. En als je dan vraagt van, ja, maar kan dat nu andere goederen ook? Of hoe snel is dat inzetbaar in mijn supermarkt thuis? Ja, dan zijn ze er eigenlijk redelijk transparant over. En dan begint zij over, ja, maar dan moet je extra data verzamelen. De robot fine-tunen, zoals dat dan heet. Zodat dat kan. En dat maakt het natuurlijk moeilijk, hè? Weer die onvoorspelbaarheid bij je thuis.
En ook weer, daar is niet echt een tijdspad van.
Nee, maar door de snelheid hè, en door die zaken te zien, triggerde natuurlijk verschillende mensen van allerlei slag die misschien andere opportuniteiten identificeren en daar dan een business case aan koppelen.
We zien de elektrische auto's in China, dat gaat enorm snel en dat begint resultaten af te leveren. Moeten we dat ook met die robots verwachten? Dat als ze dat zo hard aan het proberen zijn, dat we daar toch binnen afzienbare tijd een toevloed van Chinese robots hier gaan zien?
Well, dat is eigenlijk al een stukje zo. Mm-hmm. En dus Kinon Robotics, dat eigenlijk momenteel volgens mij de grootste leverancier is van dus die autonome karretjes in de hotels.
Die zie je wel eens.
Die exporteren ook naar hier. Hè. Er zijn al restaurants, ook in het Brusselse, die gebruik maken van diezelfde robot. Natuurlijk, die zijn ook heel goedkoop geprijsd.
Ja.
En hebben natuurlijk ook maar een zeer basisfunctionaliteit. Hè. Dus robots met armen, ik denk dat je dat nog niet zo rap in het straatbeeld of in je supermarkt gaat zien. In China daarentegen kan ik me wel inbeelden dat er, supermarktketens een soort van imago, een innovatief imago willen gaan uitstralen. En eigenlijk heel de supermarkt ook gaan bouwen in functie van de robot. Hè. En het zo ook wat eenvoudiger maken, zodanig dat die robot daar effectief kan rondrijden.
Uit China komt ook, hadden we eerder dit jaar gehoord, een humanoïde robot van maar $6,000. Had dat bedrijf Unitree was dat, hè, gemaakt. Dan denk ik echt van, nu zijn we er wel. Dus dat is dan een robot, een klein mannetje is dat. Misschien eerder een jongen van 12 jaar qua grootte, zoiets. Maar een volledige bewegende humanoïde robot. En dat kost dan $6,000, wat dus veel minder is dan wat andere fabrikanten nu vragen. Heb je die robot gezien?
Ja, en die en nog vele anderen. Hè. Op de beurs staan er ook veel andere Chinese bedrijven die hier minder gekend zijn. Ja. Maar eigenlijk zelfs soms nog groter zijn.
Ja.
En ja, ik heb prijzen zien variëren tussen de 4.000 en de 150.000 euro voor humanoïde robots. Nu, wat wel opvalt, is dat al die humanoïde robots, die worden ingezet voor wandelen, sportieve taken. Ik heb robots zien boksen. Onlangs was er ook die demonstratie van een robot die een soort van Olympisch parcours al lopende aan het afleggen was. Ook die robot heb ik gezien. Mm-hmm. Maar dat zijn nog altijd geen fijne manipulatietaken. En kun je eigenlijk ook de vraag stellen, is die humanoïde robotvorm met benen, die toch dingen complexer maken, is dat eigenlijk wel nodig voor manipulatietaken te doen, dus fysieke handelingen, zoals het opruimen van een tafel, te gaan doen in een ziekenhuis of bij u op kantoor.
Ja, in een ziekenhuis heb je een lift. Bij mij thuis zou je wel de trap op moeten.
Ja, maar de intelligentie die nodig is, dus de AI-vordering die we moeten maken om bij u thuis te gaan, om te gaan met al die diversiteit aan objecten, daar staan we toch nog een tijdje van. Dus die vraag stelt zich nog niet.
Dus jij vindt dat je nu eigenlijk in de robotica beter zou concentreren op dingen die niet zo die menselijke vorm noodzakelijk volgen. En die bijvoorbeeld gewoon wieltjes hebben.
Ik denk dat een onderscheid moeten maken tussen commercieel en academisch natuurlijk. Ja. Dus commercieel denk ik van wel, ja. Maar academisch natuurlijk is het. Ja, het doel van mijn lab is eveneens. De huishoudrobot en alle technologie die daarvoor nodig is. Ontwikkelen op zowel sensoren, AI-vlak, maar zelfs ook mechanisch. Ja, het zou raar zijn moesten we ons beperken daar tot robots met wielen.
Ja, mijn huis is ingericht op mensen en op mensen die stappen en zo verder. En de deurklinken zitten op de hoogte van een mens met benen en niet van een karretje met wielen. Dus bij mij in huis zou een menselijke robot handiger zijn, denk ik.
Ja, Anderzijds, zo'n menselijke robot, ik heb toch een aantal humanoïde robots gezien, die zijn toch ook wel vandaag nog log, imposant.
Mm-hmm.
Misschien zelfs toch ook een beetje schrikopwekkend.
Mm-hmm. Ze maken ze nu wel kleiner, hè, van, ja, dat lost veel problemen op.
Dan is het weer een peuter of een kleuter die niet aan de tafel kan. Mm-hmm. Welke opruimtaken gaat hij dan doen? Hè? Dus de vraag is ook daar weer, kunnen we niet creatiever zijn met de vorm? Waarom moet die robot bijvoorbeeld 2 armen hebben? Waarom kan die niet 3 armen hebben? Mm-hmm. Of misschien uitschuifbaar zijn. Ik denk eerlijk gezegd dat we beter kunnen dan de humanoïde vorm. Zelfs in een wereld van mensen.
Is een humanoïde vorm niet aantrekkelijker voor ons? Zo'n ding met 3 armen en zijn ogen in zijn buik in de plaats van waar we ze normaal verwachten. Maakt mij bang.
Maar robots zien er meer en meer als mensen uitzien, kun je ook bang maken. Mm-hmm. Dus zoiets als de Uncanny Valley. Als robots meer en meer op mensen beginnen te trekken, dan worden die ook wel toch ook wel een beetje creepy of cringe.
Ja.
Ik heb dat ook met eigen ogen waargenomen. Hè. Dus in China stonden er een aantal bedrijven en die hadden zo een robot, humanoïde robots, maar met echte gezichten. Dus gemaakt van siliconen, hè, zoals dat men doet in de filmindustrie, als men zo van die rare effecten wilt. En ja, ik weet niet, het wekt toch een soort van afstand op, want de mimiek, als mens hebben we heel veel kleine spiertjes in ons gezicht zitten, die robot uiteraard nog niet, dat is ook weer heel moeilijk, dus dat ziet er allemaal zo waar en niet waar uit, en dat stoot toch een beetje af, vind ik. Nu, gezien natuurlijk weer in Azië, is er wel een publiek voor, hè. Dus er was eigenlijk de standen met de meeste aantrok, waren net die standen met die robots die net het meest op mensen geleken en die dan konden spreken en zo mensachtig mogelijk uitzagen. Het waren wel allemaal mensen van middelbare leeftijd en allemaal mannen, dus dat viel ook wel een beetje op.
Hoe zou je nu de Chinese robotindustrie vergelijken met die in de Verenigde Staten? Daar lezen we ook heel veel over, maar dan gaat het bijna altijd over Elon Musk en zijn Tesla Optimus robots. Staan de Amerikanen en de Chinezen ongeveer op hetzelfde niveau nu?
Ik vind dat moeilijk om in te schatten. Hetgeen wat wij natuurlijk altijd zien van de VS neigt naar AGI, dus Artificial General Intelligence, dus met mensachtige eigenschappen. En daar lijkt men...
Ja, daar is men in Amerika nu heel erg mee bezig. Men wil mensachtige intelligentie in een mensachtige vorm. Dat is eigenlijk wat Elon Musk nu met zijn hele bedrijf Tesla eigenlijk naartoe wil. Mm-hmm. Hij beschrijft het al meer als een robotbedrijf dan een autobedrijf.
Maar het spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Hè? Het verkoopt eigenlijk goed. En net zoals die autonome wagen die ons toch al meer dan 10 jaar beloofd is. En belooft men nu ons eigenlijk een humanoïde robot die thuis heel veel klusjes gaat doen. Maar als we natuurlijk kijken naar de evolutie bij de large language models, die grote taalmodellen zoals DeepSeek, ChatGPT en Claude, dan denk ik dat dat toch wel aan het plafonneren is, omwille onder andere van een tekort aan data. Er is een tekort aan data voor LLM's, dus die large language models. Moet u voorstellen, die robots, als we die heel veel taken willen aanleren, en we gaan dat enkel op voorbeelden doen, die data is gewoon niet beschikbaar. Die voorbeelden zijn er niet. Je kunt natuurlijk ook dingen simuleren, maar ook daar zijn dan weer problemen mee. Simulatietijd is duur en ook energievretend. En bovendien is er een grote gap tussen wat er in de fysieke wereld is, ook voor die een object afvalt of interageert, versus de simulatie.
Ja, dat was een onderwerp dat we zeker op moesten komen. Aan de ene kant hebben we die revolutie, mogen we wel zeggen, in artificiële intelligentie. We hebben het er hier in de Bits en Atomen elke week eigenlijk over. Er is heel veel gebeurd sinds de lancering van ChatGPT nu een kleine 3 jaar geleden. En dan was er het gevoel, in de robotica gaat dat nu ook gebeuren. Er komt een soort ChatGPT-moment voor de robotica ook. En dat gaat eruit zien als inderdaad een mensachtige robot die dan plots een heleboel mensentaken kan doen. Wat Elon Musk ons belooft. Jij bent daar een beetje sceptisch over.
Ja, ik denk dat het ChatGPT-moment voor robots toch al een tijdje van ons afstaat.
Ja?
Natuurlijk, LLM's en de voorsprong daar. Hè, en dan in de robotica spreekt men van large behavioral models, dus de LBM's. Zijn er natuurlijk om te blijven. Hè, dus dat is zeker iets om naar te kijken en in de gaten te houden. Maar de vraag is of dat zo'n LBM, zo'n gigantisch groot taal,
dus de robotversie van een taalmodel, ja.
Of dat voldoende is om eigenlijk om te gaan met al die variaties aan objecten bij u thuis en om daar echt nuttige taken voor u te kunnen doen.
En is het omdat het dan nog niet groot genoeg is? Het moet nog veel groter?
Ja, of we hebben andere leerparadigma's nodig. Hè. Misschien zijn er nog andere zaken die we vandaag de dag nog niet weten, die we nodig hebben om juist de volgende stap in het opschalen te kunnen maken.
Is dat dan meer abstract kunnen redeneren dan...
Dus vandaag de dag, als je kijkt, de trend is meer en meer en meer en meer data. Nu, er is een limiet op data, of je ze nu genereert in simulatie of in echt. Het is zeer moeilijk om al die data te verzamelen en zo'n groot model te gaan trainen. Nu, de hypothese, als men veel data gebruikt, is dat het model zelf zo abstracties kan maken. Maar misschien moeten we die abstracties kunnen meegeven op een of andere manier, zodanig dat die robot niet... Het laten zeggen beelden, hè, want uiteindelijk krijgt die videodata. Ja. Dat is ook niet zoveel informatie. Hè.
Dus, dat je al op voorhand weet dat appels naar beneden vallen.
Ja, dus dat we daar de wereld van de fysica, of onze fysieke wereld om maar zo te zeggen, dat we die regels, die we uiteindelijk kennen, ook al mee in het model kunnen primen, om maar zo te zeggen, zodat het model al slimmer is.
En dan wijk je af eigenlijk van het idee wat nu in Amerika een beetje het algemene idee is van we steken gewoon meer en meer data in die dingen en de scaling laws, zoals men die dan noemt, zorgen ervoor dat die modellen gewoon altijd maar beter worden naargelang ze groter worden. En zo lost elk probleem een beetje zichzelf op. Hè? Dat is een beetje het idee dat je in de VS wel hebt.
Je moet ook niet vergeten, er is natuurlijk wederom een discrepantie tussen wat dat men in de commerciële wereld zegt en de bedrijven ons wijsmaken versus consensus en wat academici aan het doen zijn. Hè. Wij academici pleiten voor meer transparantie, wat dat vaak mist bij commerciële demo's. Wat is de succesratio? Hoe vaak kan de robot iets juist doen? En met welke variatie aan goederen? En vooral in het bijzonder ongezien objecten. Hè. Dat maakt ook weer die vouwcompetitie zo interessant. In China heb ik de beste vouwdemo ooit gezien. Maar ik mocht vooral niet een eigen t-shirt daar leggen om te tonen, want dan ging het zeker niet werken.
Eén bepaald soort t-shirt kon hij dan opvouwen.
Ja, nu, op die technieken, in de academische wereld, ook in de VS, in Europa en China, is men natuurlijk dus wel bezig met allerlei andere manieren om robots zo snel mogelijk taken, met zo weinig mogelijk demonstraties, of dat nu simulaties of echte demonstraties, om die zo snel mogelijk dingen aan te leren.
Een van de robotspecialisten die erg bezig is geweest met toepassen van die grote taalmodellen of varianten ervan op robots is Pieter Abeel. Een van de meer succesvolle Vlaamse onderzoekers in het buitenland, denk ik. Die werkt nu bij Amazon. Je had net verteld. Amazon
en ook, heeft ook met de was bezig geweest. Hè,
dus. Ook met die dingen bezig geweest. Ja, dus die gelooft dat wel. Met die grote taalmodellen gaan we er eigenlijk wel komen in de robotica.
Ja, maar ondertussen is natuurlijk Pieter Abeel ook bezig in de bedrijfswereld. Ja. En dus voor mij is het moeilijk.
We weten niet goed wat hij eigenlijk nu aan het doen is, maar het is een soort top secret, heel belangrijk functie die hij daar heeft voor de volgende generatie robots. En ook wel verwant aan de AGI-plannen van Amazon. Hier en daar verschijnt er iets over in de pers. Dus, maar jij weet het ook niet wat hij doet.
Nee. Dus
ken je hem persoonlijk?
Nee, dus ik heb hem wel al zien spreken, ook al een keer ontmoet. Maar uiteraard, ik ken hem niet goed genoeg om te weten waar dat zij wel of niet mee bezig zijn, waar dat het verkoopspraatje eindigt en waar dat de academie
begint. Ja, dat moet je wel doen. Als je in Amerika zo'n rol wil spelen, dan moet je het ook kunnen verkopen. Dat kan niet wel. Hè?
Ja, zeker. En ik zou zeggen, AGI verkoopt momenteel goed. Ja. In het bijzonder in de VS. Ja. Ik denk in Europa zijn we iets nuchterder en meer down to earth, om het maar zo te zeggen. Ja. Nu, dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. Ja. Het voordeel is natuurlijk, een nuchtere kijk op de wereld helpt wel om de implicaties van zo'n technologie te kunnen inschatten. Maar anderzijds is het ook een weerstand om snel dingen in de macht te kunnen zetten. Hè. Zaken worden elders al veel sneller in de macht gezet en geprobeerd. En dat levert natuurlijk ook informatie op. Hè, want die interactie met klanten van die robots, de omgang tussen mens en robot, dat is zeer waardevol om mee te nemen dan in de volgende generatie van modellen. En ik denk dat we daar toch wel net iets te weinig op inzetten.
Nu, net als met de AI zie je dan wel in de robotica nu ook dat de grote middelen zitten bij de privébedrijven. Die zitten niet meer in de academische wereld, hè?
Ja, maar...
Ben je daar soms jaloers op de middelen die ze dan pakweg bij een Tesla er tegenaan kunnen gooien?
Dat is een beetje een zoektocht naar niches en interdisciplinair werken. Hè. Dus, dus wij gaan geen foundation model, zo'n large behavioral model, en dus de ChatGPT van de robots, gaan wij niet trainen in ons lab. We hebben daar nog de data en nog de rekenkracht voor. Maar wat wij wel kunnen, is natuurlijk vertrekken van zo bestaande foundation models. Die gaan fine-tunen, op zoek naar, gaan naar slimme manieren om sneller zaken te leren. En in het lab hebben we daarvoor gekozen om dat op een interdisciplinaire manier te doen. Dus laten we zeggen, de mindere funding laat ons toe creatiever te zijn. En heel creatief om te gaan met die ene beperking, die niet per se slecht is.
Is het daar geen probleem dat die models zich vaak gedragen als zwarte dozen, dat je gewoon niet weet wat ze eigenlijk doen? Je steekt er iets in en er komt iets uit, maar hoe ze het bereiken, dat kom je niet te weten. Kun je daar dan op bouwen?
Maar dat geldt dus zowel voor de bouwers van die modellen als voor ons. Ja,
die weten niet beter
in de zin dat er zijn een aantal foundation models die volledig open source zijn. Hè, dus waarvan dat de architectuur en de gewichten gekend zijn. En je kunt natuurlijk door een aantal ingangen, hè, dus een aantal wat data te geven als voorbeeld, aan die modellen kan je wel wat zaken te weten komen over hoe dat die getraind zijn en welke taken set dat die werken. Maar het is, ik weet niet of dat per se een probleem is op dit moment voor de robotica, dat we nog niet 100% weten wat die robots aan, wat dat die modellen doen.
En gewoon de concurrentie van die bedrijven om goede mensen te vinden die nog in de academische wereld willen werken. In de AI-wereld hoor je echt dat heel moeilijk wordt. De academische wereld kan mensen moeilijk vasthouden. Die stromen weg om voor DeepMind en OpenAI en zo te werken. Heb je dat in de robotica ook of niet in die mate?
Ik zou dat niet zomaar generaliseren of dat de academische wereld een probleem heeft dat talent direct wegzwermt. Ik denk dat dat slap ook is om een aantrekkelijk pad aan te bieden, waarbij dat een doctoraat in AI of robotica aantrekkelijk is, open staat voor kennisverwerving en nieuwe zaken, nieuwe horizonten te gaan verkennen. Een beetje out of the box denken. En dat is eigenlijk ook wel een mooi etiket dan, om eventueel naar Google DeepMind te gaan. En bijvoorbeeld in het lab bij ons hebben we eigenlijk zeer veel mensen ondertussen die bij Google DeepMind werkzaam zijn, die eerst een doctoraat bij ons gedaan hebben. Veel van die mensen die gaan ook naar Belgische bedrijven uiteraard. Ja. En uiteindelijk wil dat als academisch onderzoeker dat je onderzoek ook impact heeft op de maatschappij.
Mm-hmm. Ja.
En een van de manieren is natuurlijk om mensen kennis aan te werven. Daarvoor hebben we onderwijs. Maar een andere manier om dat te doen is natuurlijk om door spin-offs te creëren of mensen door te laten stromen naar de bedrijfswereld. Hè, want het is daar dat uiteindelijk de zaken gebeuren die bij ons thuis of in de supermarkt komen. Ik stel vast dat wij in staat zijn om de topstudenten van de verschillende opleidingen aan te werven. Dus,
en die blijven nog eventjes rondhangen.
En die blijven nog eventjes rondhangen.
Ja.
Maar het systeem is inderdaad zo dat die uiteindelijk dan doorstromen naar de industrie. En daar is volgens mij niks mis mee.
Heeft Europa nog een rol te spelen in robots? Kunnen we nog mee?
Ik denk dat het talent aanwezig is. Ik denk ook wel financieel dat geen probleem is.
Is dat zo?
Ik moet eerlijk zijn, dat is minder mijn domein natuurlijk. Okay. Maar ik denk, wat ik vooral zie, is dat wij soms iets te conservatief zijn in dingen naar de markt brengen. En dat men daar net iets rapper wel mag durven springen. We zijn, om maar zo te zeggen, toch een beetje risico-averse.
Zijn we nog mee in Europa? Er is een moment geweest dat dat heel goed leek. Hè? Dus de hipste robots uit de wereld kwamen uit Frankrijk. Hè? Dat was dat bedrijfje, Aldebaran. Maar dat is dan opgekocht geweest door Softbank. Daar schiet eigenlijk niet zo heel meer van over. En dus nu lijken we helemaal niet zo in de robots toch niet zo mee te zijn.
Dat is grappig. Hoor. In Frankrijk hebben we natuurlijk nu Enchanted Robotics. Hè? Die toch ook weer zeer creatief uit de hoek komen. Met een totaal nieuwe vorm. Het is een soort van humanoïde robot, maar dan redend op een bal. Eén bal.
Dus een bal. Die had ik nog niet gezien, maar dat klinkt eerder een beetje spielerij. Maar...
Ja, maar ondertussen zie ik toch ook een aantal demo's in een aantal scholen.
Ja.
Die robot kan ook beperkte manipulatietaken aan, geen fijne manipulatietaken. Maar wel bijvoorbeeld een gsm pakken, bijvoorbeeld, kan die wel. En die heeft ook een soort van geprojecteerd gezicht. En het ziet er een beetje uit als like een alien. Dat is een hele storytelling rond. Het maakt die robot toch wel aantrekkelijk. Dus ik zou niet zeggen, er is geen creativiteit of er zijn geen nieuwe ideeën. Ook in Zwitserland zie je heel veel bedrijfjes en spin-offs die van heel hoge kwaliteit zijn. Onder andere op onderzoek naar motoren, die dan naar de markt gebracht worden. Mm-hmm. Die dan eigenlijk uiteindelijk geïntegreerd worden in al die robots. Hè.
Ja,
je kunt ook zeker zeggen dat wij zeker veel technologie maken en ontwikkelen die dan uiteindelijk bij die robotbedrijven komt.
Ja.
En kunnen die Europese bedrijven dan wel op tegen bijvoorbeeld die hondachtige modellen van Boston Dynamics? Amerikaans, eigenlijk Koreaans, maar goed, in elk geval niet Europees.
Ik denk op technologisch vlak wel. Als het gaat op vlak van sensoren en de motoren die nodig zijn, ook AI-onderzoek. Maar ik denk naar systeemintegratie, dus het uiteindelijk bouwen van de robot. Ja, vandaag de dag is in Europa weinig te vinden.
Mm-hmm.
Dus daar moeten we een tandje bij zetten.
NVIDIA, het bedrijf eigenlijk dat de motor is, zullen we maar zeggen, van de hele AI-revolutie op dit moment. Aandelen gaan door het dak. Die hadden een robotbrein gemaakt van $3,500. Dat was een van de recente nieuwsberichten over robotica. Het robotbrein van NVIDIA.
Ja.
Had je dat gezien?
Ja, eerst en vooral de ontwikkelingen bij NVIDIA en al hun praatjes. Mm. Om maar zo te zeggen, als het gaat over LBM's, dat is natuurlijk perfect past perfect in een kraam. Hè? Dus meer data, meer simulatie, betere simulatie. Daarvoor heb je allemaal meer rekenkracht nodig.
Ja.
En zij verkopen nu eenmaal zeer goede grafische processoren of zeer goede chips die nodig zijn om AI volgende stappen te laten zetten.
Mm-hmm.
En dus het nieuwe platform, hè, toch, kan je natuurlijk in die zin ook gaan kaderen. Hè? Voor mij is dat niet nieuw. Het is uiteraard een nieuw platform, maar het is eigenlijk voortbouwend op een lange historiek. Voor toch was er Orion en dat past allemaal in de Jetson-reeks die eigenlijk toeleeft om wat wij thuis gebruiken in onze gamecomputer. Die GeForce RTX-kaartjes, die ondertussen zeer duur zijn geworden, die verbruiken te veel energie. En de Jetson-reeks is dan low power of energiezuiniger, zodanig dat die op mobiele robots kunnen gezet worden.
Ja, want dat effectief de zwaarste NVIDIA-chips, daar horen we dan van dat ze hele kerncentrales moeten bijbouwen.
Als je er veel bijeen brengt, natuurlijk.
Ja, dan denk je ook van, voor de robotica moet daar nog werk aan gebeuren voordat je dat in een robot kunt steken.
Ja, wel, dus om een voorbeeld te geven en een... Laten we zeggen, de snelste of de beste gaming card vandaag is de 5090, een GeForce RTX 5090. En die verbruikt tot 800 watt.
Ja, dat is ook al veel voor een robot.
Dat is warm,
Dat is zeer veel, want een volledige humanoïde robot, dus de mechanische componenten en de motoren aansturen, verbruikt misschien evenveel. Dus dan is het eigenlijk evenveel brain power als mechanische power te gaan benutten. En dat maakt net die Jetson-reeks en die toch, die nieuwe chip, zo aantrekkelijk. Want daar is verbruik gelimiteerd, dacht ik, tot ongeveer 150 watt.
150 watt.
Inderdaad. En bovendien, wat ook die toch-chip zo interessant maakt, is dat het geheugen tot 128 gigabyte gaat. Dus ter vergelijking, de 5090 heeft 32 gigabyte. Nu, dus die 128 is zeer welkom. En bijzonder voor die grote modellen, zoals die grote taalmodellen, maar dus ook die grote gedragsmodellen of die LBM's waar we het daar juist over hadden. ja, qua rekenkracht, eigenlijk valt dat goed mee. Hè, voor een kaart die toch een vierde, of zelfs een vijfde maximaal verbruikt van die zware kaart.
Zou jij zoiets in een robot willen steken en wat zou je er dan mee kunnen doen?
Ja, tuurlijk. Dus we hebben een mobiel platform met de armen op. Wij kunnen die mensen drank laten inschenken.
Ja, dat heb ik gezien. Ja. Dat ging bijzonder goed, een drankje uitschenken.
Je kunt dat in eender welk glas met ongeveer 93,6% succesratio en 0,7% echte failure rate. Dus dat wil zeggen dat er dan opgekuist moet worden in 0,7% van de gevallen.
Dat is beter als een mens eigenlijk.
Dat weet ik nog niet. Dus,
dank je vanaf of dat het een werkstudent is of iemand.
Ja, maar we zijn zeer... we hebben er veel vertrouwen in dat dus zo goed werkt. Omdat we dat dus ook uitgebreid getest hebben en dus ook aan het publiceren zijn. Ja. Nu, wat zit er allemaal in zo'n robot? Ja, die heeft AI nodig om de omgeving waar te nemen, om die tassen te kunnen herkennen. Om te weten waar moet ik inschenken. Maar die moet ook kunnen plannen. We zijn ook bezig met interactie. Dus dat is dan een taalmodel. Enerzijds om spraak naar tekst om te zetten, maar dan ook om de antwoorden te genereren. Dus dat zijn eigenlijk allemaal verschillende modellen. En wij doen dat niet in één groot model, maar in verschillende kleinere modellen. Maar niettemin hebben we daar dus GPU of rekenkracht voor nodig. En dus momenteel gebruiken wij daar, want het is een prototype platform, gebruiken wij daar eigenlijk een standaard grafische kaart voor. Maar zo'n platform zoals Tor laat ons natuurlijk toe om veel zuiniger en ook veel grotere modellen op de robot zelf te laten draaien. En dat maakt het wel aantrekkelijk.
En hoeveel slimmer kun je hem dan maken?
Goh, die testen zijn nog niet aan. Het gaat
niet
vooral,
gedaan, maar...
Nee. Dus, maar het gaat ook voor meer dingen componeren. Hè. Dus nu halen we soms trucken uit om bijvoorbeeld het taalmodel voor de interactie even uit te schakelen en dan het visiemodel aan te zetten of dan het planningsmodel te doen. En we wisselen daar continu tussen.
Dat is ook zoiets, die robots, dat is niet één brein eigenlijk, of tenminste niet één programma. Je hebt daar een taalmodel waarmee je kunt praten en een ander model dat dan de kamer rondkijkt.
Eigenlijk heel veel verschillende modellen of breinen die nodig zijn om te kunnen werken. En ja, een Tor-systeem met 128 gigabyte zou eigenlijk wel toelaten om die verschillende modellen continu in het geheugen te laten. Wat dan natuurlijk ietsje sneller maakt ten opzichte van wat we nu doen.
Hoeveel robots gaan we zo de komende jaren in onze leefwereld zien? We gaan dat heel gewoon worden, denk ik.
Ja, en dat is eigenlijk al een tijdje aan de gang. Hè. We hebben al een gasmaairobot en een dweelrobot. En
stofzuiger.
Die stellen niet echt mee, vind ik, dan zo, die stofzuigerrobot.
Maar ik weet dat niet. En die creëren ook opportuniteiten, hè, want die zijn klein. Ja. Die observeren ondertussen ook de omgeving. Mm-hmm. Die hebben een kaart. Ja, dat is allemaal informatie die bijvoorbeeld een humanoïde robot of een robot die meer geavanceerde taken moet doen. Die informatie kan ook uitgewisseld worden.
Ah, ja.
En op die manier kan bijvoorbeeld een robot ook gaan anticiperen. En neem nu bijvoorbeeld, als je in een kantoorgebouw zit en er komt zo'n grote humanoïde robot aangewandeld, ja, dan wil je niet achter de hoek plots verrast worden door plots 100 kilogram staal dat voor u staat. Ja. Dus als er dan elders zo'n stofzuigrobot aan het rondrijden is en al weet dat jij aankomt, dan kan hij dat doorgeven aan de robot. En kan die robot misschien al wat vertragen. Of even wachten in de gang en u laten passeren.
Mm. Dus niet alleen overal robots, maar die ook met elkaar communiceren.
Ja zeker. Denk dat daar
ligt een sok, kun jij die even voor mij oprapen?
Ja, zeker. Ik denk dat er daar ook heel veel interessante opportuniteiten zijn om zo robots nog slimmer en efficiënter in te zetten. En in eerste instantie zal het vooral gaan over service robots, die kleinere, specifiekere taken zullen doen. Maar uiteindelijk zal dat wel doorgroeien tot meer general purpose humanoïde robots of rijdende humanoïde robots. Want voor die benen, dat moet niet per se. Maar dat gaat zeker komen, ja.
Wat zijn de echt grote doorbraken die nog moeten gebeuren om dat mogelijk te maken? Of is alles eigenlijk al uitgevonden?
Maar volgens mij niet. Er zijn een aantal aspecten. Hè. Dus eerst en vooral, robots zijn toch nog altijd zeer stijf. En als mens hebben wij nogal de neiging om veel contact te maken met de omgeving. Hè. Je moet maar een keer thuis uw vaatwas proberen legen zonder iets aan te raken buiten het bord dat je er wilt inzetten of eruit wil halen. Dat is bijna onmogelijk. Als je dat wilt doen, Dat gaat je zeer veel tijd kosten. Toch doen robots dat zo. Want als zij botsen met de omgeving, is er ofwel iets kapot, ofwel moeten zij om veiligheidsredenen stoppen. En dat is omdat zij een soort van flexibiliteit missen die wij hebben. Je kunt dat oplossen door betere sensoren in de robot te steken en dan de motoren eigenlijk op een heel slappe manier aan te sturen. Of afstappen van de klassieke robotarmen en meer flexibele robotarmen te gaan introduceren. Een ander aspect is, als mens hebben wij heel goede reflexen. Als er iets plots in ons ooghoek, of als we aangeraakt worden, we gaan daar eigenlijk wel goed op reageren, zodat wij ons of de anderen niet kwetsen. Mm. Ook daar, robots vandaag de dag, zijn daar niet zo goed in. Dus, zij proberen alles heel goed te plannen, om zo eigenlijk contactaversie mogelijk te maken. Omdat wij nu eenmaal nog niet de lage latency die nodig is om heel snel te kunnen reageren. Dus de snelheid waarmee we sensoren kunnen uitlezen. Dat is eigenlijk te traag om dat te doen.
ChatGPT, dat duurt wel even voor dat antwoord komt. Ja. Dat duurt een paar seconden en dat is niet goed voor een robot.
Dat is goed voor planning te doen. Mm. En te kijken welke stapjes dat we moeten doen in een taak. Maar niet zo goed voor heel snel in te spelen als er dan plots iets onverwachts gebeurt.
Als je elkaar om de hoek tegenkomt, is het te laat.
Inderdaad, ja. En de robot, de sensoren zijn wel goed genoeg dat de robot wel zal stoppen. Hmm. Maar misschien kan jij dan als mens er al niet meer op reageren en ga je toch nog tegen de robot botsen. Of het gaat ook gewoon oncomfortabel zijn, want je wilt eigenlijk niet dat die robot in je fysieke bubbel komt.
Dus je moet allemaal veel, veel sneller reageren.
Voor bepaalde zaken wel, zeker voor die, een beetje die mensvriendelijkheid op een fysieke manier, zal die robot veel sneller en veel reflexmatiger moeten kunnen reageren. Daar weten we eigenlijk wel redelijk goed wat er moet gebeuren, maar daar ontbreekt eigenlijk gewoon de sensoren die sneller reageren en ook de rekenkracht en de communicatie die al die verwerking moeten doen. En ik vrees een beetje dat de NVIDIA-aanpak, door altijd maar meer gecentraliseerd en groter, dat werkt voor zoiets niet. Hè. Daar gaat eigenlijk meer on-edge, zo op de rand, misschien op de vingers, op de huid. Daar moet er ook al wat rekeningen zitten.
Ah ja, dus dat die robot eigenlijk overal een beetje kleine computers heeft die dan specifiek die hand aansturen. Zo.
Ja. Maar eigenlijk als mensen is dat ook. Je hebt een zeer hiërarchisch model om te wandelen en te lopen. Het is niet dat jij bewust nadenkt over, ik moet mijn voet daar zetten. Dat gebeurt eigenlijk relatief snel en reflexmatig. Die robot moet dat ook doen. Dus de motoren kunnen aansturen, allemaal binnen die ene milliseconde. Twee andere zaken. Gericht doorlopen naar bijvoorbeeld een deur en een klink vastpakken. Ja, die mogen misschien om de 100 milliseconden of misschien zelfs iedere seconde gebeuren. Want tegen dat we aan die deur zijn, is er al wat tijd gepasseerd. En dat is volgens mij zeer belangrijk. En daarvoor moet er nu eenmaal nog wat technologische ontwikkelingen gebeuren. Veel leuke dingen die staan te gebeuren, is natuurlijk alles wat robots en mensen betreft. Ja, ik denk dat er sowieso meer input en samenwerking met psychologen, sociologen, dus op het gedrag van die robots nodig is. Zowel voor de fysieke interactie als voor de sociale interactie. En daar zullen ook dus wellicht de modellen die we gebruiken wel weer slimmer moeten worden ook.
Dus vooral de robot die ons beter moet begrijpen, neem ik aan.
Ja, of misschien zelfs een beetje beiden. Hè. Dus een leuke anekdote daarbij is, toen we de wedstrijd georganiseerd hebben in Japan, was er in een supermarktje een robotje die eigenlijk gewoon inspectie deed van de rekken. En op die robot stond er in het Japan zo'n papiertje. Ik heb dat dan vertaald met Google Lens, want dat intrigeerde mij wel. En daar stond erop in het Japans handgeschreven van: gelieve mij niet te storen, ik doe ook maar mijn job. Dus omdat mensen anders die robot beginnen te hinderen. Hè. Dus ze staan er dan voor. Dus ik denk eigenlijk dat het een beetje beiden is. Ik denk, het gaat geven en nemen zijn. De robot moet zich aanpassen aan onze sociale protocollen. Maar wij gaan ons ook moeten aanpassen. We doen dat eigenlijk continu, hè. Met mensen doen we dat ook. Dus waarom zouden we ons niet aanpassen? Een beetje aan de beperkingen van de robot. Willen we toch op zijn minst symbiotisch kunnen samenleven.
Ziet u het bij uzelf nog gebeuren dat er in uw keuken eentje rondloopt?
Ja, mijn partner vraagt er continu naar. En waar blijft mijn wasrobot, zodat ik de was niet meer moet doen? Ja, dus, die is er ook bij ons thuis nog niet. En het is altijd moeilijk en we zijn altijd voorzichtig. Maar ik denk niet dat ik in mijn leven nog een nuttige humanoïde robot zal hebben die eigenlijk als een butler allerlei taken zal doen. Wel robots die specifieke taken doen, maar echt als een butler die zo overal van alles doet, ik zie het niet rap gebeuren.
Dat is jammer, maar blijf toch proberen.
Ja zeker. En er is tal van opportuniteiten natuurlijk in andere gestructureerdere contexten.
Francis Wijfels, heel erg bedankt dat je naar de studio was gekomen.
Graag gedaan.
Yes, we've got it.
Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.